Hallo en welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Vandaag ga ik met je nadenken over onderliggende overtuigingen. En dat is een vervolg op de aflevering over mindset doorgronden en veranderen. Daar hebben we al gezien dat het niet alleen gaat over de mindset, in die zin van wat denk je nou en kun je je gedachten ook veranderen, kun je je mindsets veranderen. Maar er zit vaak ook wat achter, of zoals we dat dan zo mooi zeggen, er zit wat onder. Nou, ik heb me nog niet geïntroduceerd. Ik ben Dirk-Jan Versluis, ik ben psycholoog. En ja, psychologen kijken in de regel toch graag naar wat zit er achter, wat zit er onder. En als je bedenkt dat psychologie de wetenschap van de ziel betekent, dan zoeken we dus eigenlijk ook altijd het zielsaspect. Waar zit dat kloppende hart van een probleem nou eigenlijk? Wat zit daarachter? Wat zit daaronder? Als je denkt aan wat zit erachter, denk je misschien wel aan een soort masker of een façade. Kunnen we daar doorheen kijken? Kunnen we daar, als het ware, eventjes een sneak preview achter krijgen, waardoor we in de gaten hebben waar het werkelijk om draait? Dat is ook altijd wat mensen denken bij een psycholoog. Jij kunt door mij heen kijken. Als we het hebben over wat zit eronder, gaat het eigenlijk een beetje over de bekende metafoor van de ijsberg. Het idee dat het topje boven water uitsteekt, maar het grootste gedeelte van die berg zit onder water. Met andere woorden, de onderwaterwereld is het onderbewuste of datgene waar wij niet zo goed bij kunnen. En misschien heb je wel gehoord of gelezen dat volgens hypnotherapeuten bijvoorbeeld 95% van ons gedrag ook door dat onderbewuste wordt bepaald. Met andere woorden, het is best belachelijk, zo bezien, dat we zoveel aandacht aan ons bewuste rationele denken geven, terwijl er eigenlijk andere wetmatigheden zijn die veel bepalender zijn voor ons gedrag. Ook voor consumentengedrag bijvoorbeeld. En in de reclamepsychologie weten ze daar natuurlijk wel raad mee. Nou, vandaag gaan we dus erachter en eronder kijken. En waarachter, waaronder dan precies? Nou, we zijn vorige keer aan de slag gegaan met mindsets. En mindsets hebben, zoals ik heb uitgelegd, van alles te maken met cognities. Met gedachtenvorming. En ik heb een link gelegd tussen de mindset coachingsindustrie, de vele boeken die daarover geschreven zijn en de aloude cognitieve psychologische behandelingen. Luister hem vooral terug als je die nog niet hebt gehoord. Vandaag gaan we zien hoe kan het nou dat er onderliggende of achterliggende overtuigingen zijn die kennelijk nog fundamenteler of hardnekkiger zijn dan simpelweg je mindset. En hier haken sommige mensen al af, want je kunt mindset ook heel simpel gebruiken. Je moet gewoon anders denken. Je moet gewoon positiever denken. Je moet er gewoon anders naar gaan kijken. Of je moet gewoon je gedachten veranderen. Nou, als jou dat al gelukt is, is deze podcast denk ik niet voor jou. Ik ben er meer voor de mensen bij wie dat niet lukt of niet voldoende lukt. Of waar daar toch wel voelbaar is, er zijn meer vragen of er zit een grotere wereld achter. En dan geef ik heel graag een stukje verdieping met deze aflevering. Omdat ik denk dat het daar eigenlijk pas echt interessant wordt wanneer we het over mindset hebben. Mindset is natuurlijk niet alleen maar wat we denken. Het wordt ook vaak gebracht in een sfeer van iets manifesteren, iets realiseren. Als ik iets denk, dan komt het ook op zo'n manier naar me toe. Onze gedachten zijn energie, wordt dan wel gesteld, en die kunnen niet anders dan gelijksoortige ervaringen aantrekken. Alles wat we denken kent een bepaalde klankkleur of een bepaalde frequentie en alles in het universum is met elkaar verbonden, dus als je positief denkt, krijg je positieve ervaringen. Ik ben de eerste om te beamen dat die wetmatigheden aan zich wel kloppen, alleen je kunt daar op een te oppervlakkige manier naar kijken. En daarom is het juist belangrijk om te zien of die gedachten die je dan maakt wel het hele plaatje zijn. Want wat wij in onze innerlijke realiteit hebben, dat is ook een bepaald, ik zou het willen noemen, een kamertemperatuur. Misschien zou je kunnen zeggen, het is een energieveld. Dat is ook waar, maar misschien klinkt dat een beetje vaag of ondefinieerbaar. Dus ik noem het even een kamertemperatuur. En als wij binnen die bepaalde temperatuur denken, dan zal inderdaad die temperatuur ook in ons leven aan de buitenkant zichtbaar zijn. Daar zal een bepaalde overeenstemming tussen zijn. En hoe ontstaat nou zo'n temperatuur? Nou, daar gaat vandaag over. Want dat komt niet uit de lucht vallen. Dat heb je niet alleen maar geërfd, of althans, dat is niet DNA bepaald, om het zo te zeggen. Maar er is heel veel aan de hand met de evenwichtstoestand die je in de loop van je leven hebt opgebouwd. Eigenlijk is het soms heel makkelijk, maar soms ook heel moeilijk om mensen te veranderen. En hoe komt dat? Omdat onze binnenkant ook wel neigt naar evenwicht. Dus ik denk graag in dezelfde sfeer als ik gewend ben te denken. Als ik overtuigd ben van het feit dat mijn leven loodzwaar is, by the way, dat kan, hè? Als ik bijvoorbeeld 25 ben en ik heb 20 jaar traumatische ervaringen achter de rug, dan is het niet verwonderlijk dat daar een sombere of pessimistische kamertemperatuur heerst. Maar dan kan het zijn dat ik mezelf niet zo makkelijk liefdevol kan toespreken. Dat ik niet zo makkelijk een succesje kan vieren. Niet zo makkelijk de ruimte kan nemen om iets heel leuks of iets heel belonends met mezelf te doen. Simpelweg omdat dat gewoon strijdig is met die kamertemperatuur, met dat evenwicht wat eigenlijk al die tijd in mijn psyche heeft geheerst. En daar valt bijvoorbeeld ook wel eens het woordje cognitieve dissonantie. Dat wij eigenlijk helemaal niet zo graag denken in een sfeer die dissoneert, dus vals klinkt, een conflict oplevert bij wat we gewend zijn te denken. Het is helemaal niet zo makkelijk om je gedachtenwereld wezenlijk te veranderen. En daar zit dus ook een evenwichtsgedachte in. Wanneer wij vormende ervaring in ons leven hebben, dan is dat helemaal niet zo makkelijk om daar tegenop te boksen. Daar is een bepaalde bewijslast in ons systeem, met misschien wel 100 of 200 of 300 ervaringen, die eigenlijk een soort van het bewijsmateriaal leveren waarom ik zo naar de wereld of zo naar mezelf ben gaan kijken. En daarom is het, nu kom ik bij de kern, zo belangrijk om naar die onderliggende overtuiging of die achterliggende overtuigingen te kijken. Niet omdat je kennelijk oppervlakkig bent of jezelf gemaskerd wilt opstellen, maar omdat het soms heel lastig is om bij jezelf daar goed naar te kijken. Ik ga drie belangrijke kerngedachten met je geven. Drie belangrijke overtuigingen zou je kunnen zeggen die bij mensen centraal staan. En de komende weken ga ik heel veel specifieker naar specifieke overtuigingen kijken. En dat doen we aan de hand van de thema's die in schemagerichte therapie worden gebruikt. Dat is een therapeutische methodiek die bij uitstek gebouwd is om met patronen te werken. Maar dat bewaren we even voor later. Vandaag dus drie belangrijke, essentiële overtuigingen zou je kunnen zeggen die in de praktijk bij mensen heel vaak de boosdoener zijn of waar het bloed vloeit. En als we dus worstelen met onze gedachten, met ons gedrag, we krijgen onze mindsets niet helemaal in verandering of in beweging, dan zit daar een bepaalde bewijslast onder. En die bewijslast die komt niet uit de lucht vallen, is niet omdat ik het zo leuk vind om negatief te denken bijvoorbeeld. Nee, er is bewijsmateriaal voor in mijn leven, in mijn systeem. Dat zit tot in mijn tenen opgeslagen. Dus daarom werkt het ook niet om dat zomaar te willen corrigeren of te willen overschreven. Er kunnen dus vormende levenservaringen achter zitten. Er kunnen traumasporen achter zitten, waardoor die gedachtenvorming ook nog eens een emotionele bewijslast heeft. Dat is zwaar, dat is charged, beladen. Het kan zijn dat dat ingekapseld is, omdat het zo privé of zo intiem of zo schaamtevol is, dat er eigenlijk weer een bouwwerkje aan verdedigingsmechanismen of beschermingsmechanismen omheen is gebouwd. Nou, daar gaat het ook niet makkelijker van veranderen. Het kan ook zijn dat er allerlei familiaire patronen een rol spelen, waardoor de bewijsmaterialen eigenlijk niet alleen uit je eigen leven komen, maar impliciet ook nog zijn doorgegeven. Als er bijvoorbeeld bij vrouwen een hele vrouwelijke lijn is van ontzettend talentvolle vrouwen die klein zijn gehouden, die een verleden hebben met een gebrek aan vrije ontwikkeling, dan gaat dat toch ergens in je systeem zitten. Dat wil niet zeggen dat je er niet van vrij kunt breken en dat je daar niet in kunt veranderen of transformeren. Maar je hebt wel met die lading, met die bewijslast te dealen. Nou, de drie grote essentiële overtuigingen heb ik gestolen, of nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb ze geleend, met dank geleend, van de hypnotherapeute Marissa Peer. Marissa Peer is de grondlegger van RTT, Rapid Transformational Therapy. Dat is een soort van hybride hypnotherapie. Waarom zeg ik hybride? Omdat het ook wel een beetje een manusje van alles is. Er zitten verschillende effectieve elementen in uit verschillende stromingen. Dat is natuurlijk ook wel vaak zo bij therapieën. RTT is op zich niet het doel van deze aflevering, hoewel het een hele interessante therapie is. Maar wat ik echt het goud vind van Marissa Peer's werk, is dat ze heel goed is in het ontleden, in het stukje detective werk van wat zit er nou achter bij mensen. En dat is misschien ook niet verwonderlijk als je je hele carrière mensen hebt gehypnotiseerd en gezocht hebt. Wat zit er voor addertje onder het gras bij bepaalde hardnekkige klachten, patronen en fobieën. Ga zo maar door. De grote drie die zij schetst zijn natuurlijk in het Engels. Ik noem ze in het Nederlands. Allereerst eigenlijk, ik ben niet goed of ik ben niet goed genoeg. Of anders gezegd, ik ben niet genoeg. En in haar geval is veel van haar werk ook uitgegeven bij haar bedrijf I Am Enough. Dus dat is een centrale gedachte in haar werk dat heel veel terugvoert op ik ben niet genoeg of ik ben niet goed genoeg. Er is ook een tweede pijler en die gaat eigenlijk over de wet van de schaarste. En schaarste geldt dan even niet in materieel opzicht, hoewel dat er wel bij kan horen wanneer je bijvoorbeeld in armoede opgroeit of een gebrek aan veiligheid kent. Maar dat is niet beschikbaar voor mij, of ik kan het niet krijgen, is eigenlijk de tweede. Wanneer er bijvoorbeeld weinig liefde, weinig verbondenheid is, dan kan dat een enorme craving naar liefde geven. En dat gaat natuurlijk niet altijd op handige manieren. Ten derde en tenslotte, ik ben anders dan anderen en ik kan me niet verbinden. Die drie zijn basiskleuren die je vaak terugkomt, ziet komen in het detective werk. Nou, wat zit er nou onder bepaalde problemen? Wat zit er als een diepere mindset onder de mindset? Wanneer ik bijvoorbeeld onzeker ben over mezelf, kan ik wel zeggen, ik moet mezelf een beetje pimpen met positiever denken, of ik moet een soort van lijstje bijhouden per dag met wat ik goed gedaan heb. Het zijn op zich allemaal geen slechte ideeën. Maar wanneer de wortel zo diep zit dat ik vroeger mij echt niet gezien voelde en op een hele kwetsbare leeftijd me afgewezen voelde door mijn eigen vader, die mijn grootste voorbeeld was, by the way, gaat niet per se over mij hoor, het is gewoon een levendig voorbeeld, dan kan de gedachte ik ben niet goed genoeg of ik ben niet genoeg, die kan onder die onzekerheid zitten. En je voelt wel een beetje aan dat het dan een ongelijke strijd is om daar met post-its en met moodboards en met pep-talk de strijd mee aan te binden. Want dan zit daar gewoon eigenlijk een veel dieper en krachtiger spoor achter verstopt. Ik ga ze één voor één met je langs. Dus te beginnen, ik ben niet genoeg of ik ben niet goed genoeg. Je kunt daar als antwoord meteen wel van zeggen, natuurlijk ben je goed genoeg. En ik hoorde laatst een goede collega zeggen, je moet, als het even kan, met jezelf communiceren zoals je dat met je beste vriend zou doen. Wat zeg je tegen je beste vriend of vriendin wanneer die in de problemen zit? Wanneer hij of zij worstelt met het leven? Spreken we ook zo met onszelf? Zijn we onze eigen beste vriend? Ik denk dat in mijn praktijkervaring althans heel veel mensen op dit vlak vastlopen. Zelfliefde, zelfcompassie zijn wel geliefde woorden, zijn super belangrijk, maar dit is vaak een worsteling voor mensen op alle niveaus en op alle verschillende manieren die je erbij kunt bedenken. Dus ik ben niet genoeg of ik ben niet goed genoeg, die conclusie die kan heel makkelijk ontstaan onder water en die kan te maken hebben met pedagogische afwijzing, met een gevoel van afwijzing door je ouders, door gezinsleden en beter of slechter tussen aanhalingstekens broertje of zusje. Dat zijn voorbeelden van eigenlijk ontwikkelingsgegevens. Dus daar hoeft geen kwaaie opzet achter te zitten. Maar de opeenstapeling van dat soort ontwikkelingsaspecten kan maken dat je tot zo'n conclusie komt. Let wel, onderbewust. Ik ga er niet vanuit dat je een sticker op je voorhoofd hebt met ik ben niet goed of ik ben niet genoeg. Misschien wel een sticker in je hart, maar die voel je alleen zelf. Zo'n overtuiging kan vervolgens heel makkelijk tot patronen leiden. Bijvoorbeeld een bewijzen dat je wel goed genoeg bent. of het vermijden van situaties waarin dit überhaupt een issue kan worden. En op die manier houden we eigenlijk zo'n innerlijke terrorist ook in leven. En we gaan dus de komende weken zien hoe dat met patronen werkt. Hè? Want patronen die herhalen zich makkelijk, hou je makkelijk ook overeind. Dus eigenlijk is alles dan gedienstig aan het voortbestaan van zo'n toch wel destructief gedachtepatroon, geloofpatroon. Want in het Engels kennen we zo mooi de term belief systems. En een belief system heeft niets met geloof of met religie te maken. Het is juist een mooi woord. Ik denk dat dit Nederlands geloofssysteem niet zo de lading dekt. Dan ga je toch meteen aan de kerk denken of zo. Maar een belief system drukt een beetje uit dat er vaak een hele aaneenschakeling, een spinnenweb van overtuigingen is, wat elkaar een beetje ondersteunt, wat eigenlijk elkaar in stand houdt. Dus misschien ik ben niet goed genoeg, komt naar voren als het gaat over hoe ik mijn eigen karakter beleef, hoe ik naar mijn eigen zelfdiscipline kijk, hoe ik mijn uiterlijk inschat, hoe ik de reacties van andere mensen op mij inschat. Kortom, dat is eigenlijk een hele familie aan verwante overtuigingen die elkaar een beetje in de lucht houden. Ik ben niet goed, ik ben niet goed genoeg. En om de verdieping daarin nog eventjes te maken, dit is een hele diepe worsteling. Het is niet alleen maar even een mentale overtuiging die we kunnen afstrepen. Dit is de zielenworsteling waardoor mensen op een crisisdienst terechtkomen. Rock bottom gaan in middelenmisbruik. Of eigenlijk hun hele leven kapot zien gaan aan liefdeloosheid en zelfdestructie. Dieper kan ik het niet maken. Daar zit een hele diepe afwijzingsgeest in. En die is soms heel moeilijk om te treffen. Zeker omdat die heel ver verstopt kan zitten. Je kunt daar een prachtig gepolijst bouwwerk omheen hebben, maar dat daar ten diepste een hele grote mate van destructiviteit is. Juist wanneer je alleen thuis bent, of niemand je ziet, of niemand kan waarnemen wat er van binnen je omgaat, hoe verhoud je je dan wezenlijk tot jezelf? En dat ik ben niet genoeg of ik ben niet goed genoeg, ja, daar kan gemakkelijk een lading van schuldgevoelens in zitten. Voortdurend tekort, of juist voortdurend te veel, de angst om too much te zijn. Nou, ik ben maar eventjes wat scratching the surface van waar dit allemaal over kan gaan. Maar niet vergeten dat dit een hele fundamentele is. Heel fundamenteel. En als die zo fundamenteel is, zien we ook vaak dat mensen in hun leven herhaaldelijk tegenkomen. Dat het een soort rode draad wordt. En dat het eigenlijk lijkt alsof de duivel ermee speelt. Weer een levenservaring die uit hetzelfde vaatje tapt. Weer een ervaring met mensen die bevestigt dat het eigenlijk waar is wat ik van binnen over mezelf denk. Nou, nogmaals, daar komen we later op terug. De tweede in het rijtje van Marissa Peer is dus, ik kan het niet krijgen of het is niet beschikbaar voor mij. Dat is dus een schaarste gedachte en die schaarste die heeft vaak wel een achtergrond. Dus er kan fysieke armoede zijn, hè, te weinig geld. Er kan een gebrek aan rust en veiligheid zijn wanneer je uit een hardwerkend boerengezin komt of een ondernemersgezin waarin misschien wel geld is, maar geen tijd. Of waar wel succes is, maar geen rust. Waar wel ambitie en kracht is en je gefaciliteerd wordt om je te ontwikkelen, maar er is weinig tevredenheid. Het zijn voorbeelden van wat er allemaal kan zijn. En datgene, zegt Marissa Peer, wat niet beschikbaar was en wat we eigenlijk wel heel hard nodig hadden. Dus de ontwikkelingsbehoefte die als het ware niet gezien of niet voldoende geleverd werd. Het plantje dat eigenlijk te weinig water kreeg. Dat kan juist in je ontwikkeling heel belangrijk worden. Dus ja, dat is een soort wetmatigheid. Datgene, daar is de wet van de schaarste. Datgene wat niet te krijgen is, dat is het meest waard. Dus dit kan betekenen dat liefde of belonging gezien worden, erbij horen, lid van de tribe mogen zijn, dat schaarse goederen worden. En ik denk dat dit eigenlijk een enorme krachtige, problematische werking is in de mensheid als geheel. Als je kijkt naar wangedrag, ernstige verslavingen, de grootste relationele worstelingen die mensen hebben. Want al deze dingen gaan wezenlijk ook over de relatie met onszelf. Hè? Ook al toont het zich vaak in relaties met anderen. Als ik er ten diepste van overtuigd ben dat iets niet beschikbaar is voor mij of dat ik het echt niet kan krijgen, dan kan ik ook de conclusie gaan trekken, ik ben niet waard om het te krijgen. Maar ja, dan zit daar van binnen nog steeds een verlangend klein jongetje of een klein meisje opgesloten. En misschien moet ik dan wel iets eigenlijk van buitenaf met kracht inbrengen, dat ik helemaal blind achter middelen aanga, in verslavingen bijvoorbeeld. Of ik heb seks nodig, seks op een manier die eigenlijk helemaal niet liefdevol is of niet recht doet aan de verbinding. Of vul het lijstje maar aan met allerlei destructieve uitingen die op de korte termijn misschien wel even zorgen dat je het kunt krijgen, maar wat echt niet te koop is, krijg je er niet mee. En dit is eigenlijk heel tragisch, want ik ben ervan overtuigd dat juist wat mensen hierin zoeken, wanneer ze de ervaring hebben, het is niet beschikbaar voor mij, dat zijn eigenlijk dingen die zijn gratis. Liefde is gratis. Verbondenheid is gratis. En je kunt daar tonnen of miljoenen in je leven aan uitgeven. Je kunt altijd de dure tasjes, de dure sieraden, de dure auto's nodig hebben. By the way, geen enkele moeite mee. Zolang het maar niet is om deze overtuigingen te dempen. Zolang die BMW of wat het ook wordt, maar niet bedoeld is als counterforce bij ik ben niet goed genoeg of ik kan het niet krijgen. Is dat verboden? Nee, natuurlijk niet. De wereld zit zo in elkaar. Prima. Maar ik wil je graag bewust maken. En het is eigenlijk ook de bedoeling dat je dit bij jezelf checkt. Hoe werkt dat nou bij mij? In hoeverre ben ik gemotiveerd vanuit de psychologie van het tekort, dat ik het niet kan krijgen? Dat is voor het stellen van je doelen namelijk super fundamenteel. Het is belangrijk als je doelen stelt in het leven, dat je iets najaagt waar je naartoe beweegt en niet iets waar je vandaan beweegt. We zeggen vaak, en dan kom ik toch weer een beetje terug op de mindsets en de affirmaties en de wet van de aantrekkingskracht, zorg dat het positief geformuleerd is. Dus niet, ik wil niet langer angstig zijn of ik wil niet langer depressief zijn. Nee, dan ben je nog steeds met angstig bezig, met depressief bezig. We willen juist eigenlijk dat je positief formuleert. Niet alleen als een trucje, zo van ik moet mijn zinnetje even anders opschrijven. Nee, dat je in het leven nastreeft wat je wel wilt hebben. En de grote killer van deze tweede is eigenlijk dat je veel meer bezig bent met het ontkennen of compenseren van wat er niet was en wat er nog steeds niet lijkt te zijn volgens jouw overtuigingen, dan dat je in contact treedt met liefde, met tevredenheid, met dankbaarheid. En ga zo maar door. Ik begrijp dat daar grote pijnstukken onder zitten en ik hoop dat dat ook duidelijk is, hè, dat deze fundamentele overtuigingen, dit zijn geen leuke dingetjes om even een klein beetje om te turnen. Hier zitten diepe, pijnlijke, vormende ervaringen achter. Uit mijn eigen leven, uit dat wat ik overerfd heb gekregen vanuit mijn ouders, grootouders of verder terug. En wat zomaar subtiel ook in een familiaire lijn kan gaan zitten. Nooit onderschatten. Zo ingewikkeld kan mindset worden. Ten derde, ik ben anders dan anderen. En ik hoor er niet bij. Of hoe Marissa Peer dat vaak zegt, I am different and I cannot connect. Je kan ook zeggen, lekker rustig. Ben je anders dan anderen, hoef je niet te connecten. Doe lekker je ding, ga op een kamertje zitten en trek je van het systeem lekker niks aan. Nou, die neiging bestaat ook. Maar ik ga ervan uit dat het een diep gewortelde behoefte van mensen is. En dat is in de toch wat evolutionair getinte psychologische gedachten hierover natuurlijk ook het idee dat de mens een groepsdier is, dat we een kudde nodig hebben. Ik ga ervan uit dat de mens inherent behoefte heeft aan verbinding, verbondenheid. Niet alleen handje vasthouden, dat is misschien wel heel irritant, maar juist van hart tot hart verbonden zijn met elkaar. Dat kan zelfs op afstand zijn, maar dat je weet dat je leeft in het hart van een ander, dat je niet alleen bent. En dit is een andere killer. Als je de crisisdiensten in de psychiatrie langs zou lopen, dan is dat diepe alleen, dat niet kunnen verbinden, verbondenheid missen, echt, ik zou zeggen met stip op één, de diepe eenzaamheid. Daarom is juist heel veel therapie ook zo belangrijk gericht op contact, op relatie. En niet alleen op mensen veranderen en een pilletje voorschrijven, maar wezenlijk mens tot mens contact. Want je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat er een hechtingswond, een wond van contact en van verbondenheid, onder verreweg de meeste diepe psychologische worstelingen zit. Maar ook wanneer je ogenschijnlijk niet zo psychiatrisch bezig bent en je wilt gewoon je persoonlijke effectiviteit vergroten, dan kan dit toch wel een factor zijn. Want de verbinding is wel waardoor de warmte en de liefde vloeit in datgene wat we doen, in onze gedachtenvorming, onze gedragingen. En het zorgt er ook voor dat we als het ware hoofd en hart kunnen verbinden. Je kunt meteen horen of de doelen van mensen mentale dingetjes zijn of dat ze hartgedragen zijn. En gedragen door het hart is natuurlijk fundamenteel, is vervullend. En daarom is erbij horen, om daar weer bij terug te komen, is echt een menselijke functie. We hebben verbondenheid nodig en alles wat wij eigenlijk ook kunnen oplopen aan negatieve ervaringen voor ons zelfbeeld. Zelfbeeld wordt vaak heel mentaal aangevlogen, heel cognitief aangevlogen. Hoe denk je over jezelf? Kun je ook anders denken over jezelf? Ja, dat kan, maar wij construeren ons zelfbeeld eigenlijk door de belangrijke spiegels die we krijgen, al op jonge leeftijd. Hoe reageert papa op mij? Hoe reageert mama op mij? Hoe leer ik als het ware door de spiegels van mijn hechtingsfiguren wie ik ben? Ik lees dat af aan de reacties die ik krijg. En als mijn moeder verslaafd is of een postnatale depressie heeft, om het even gewoon in de volksmond zo te noemen, dan wil dat niet zeggen dat mijn moeder niet van mij houdt. Maar ik kan als kleinkindje wel die gedachten krijgen, want ik heb zo weinig oogcontact, er is zo weinig aanraking. Ik voel de afwezigheid van het contact. Dus dit zijn allemaal voorbeelden van hechtingswonden, hechtingservaringen die onder ook zelfbeeldideeën kunnen zitten. En daarom is deze derde toch wel fundamenteel. Het doet eigenlijk een appel op de verbondenheid. En wanneer die verbondenheid niet voelbaar is, dan kan ik dat voor mezelf ook gaan verklaren door te zeggen, ik ben anders dan anderen. Ik ben sensitiever. Ik ben meer of minder begaafd. Ik kom van dezelfde of een andere planeet. Ik voel me vervreemd, ik ben een alien. Ik heb al die uitspraken misschien wel een keer gehoord en misschien heb je nog wel andere ideeën. Juist dat anders zijn is als het ware een soort klassejustitie voor jezelf, waardoor je misschien wel legitimeert dat je niet meer die verbinding ervaart, of je legitimeert dat je die stap niet meer hoeft te zetten. En deze derde is dus heel fundamenteel in relaties. Het kunnen persoonlijke relaties zijn, ook zakelijke relaties. Er kan veel angst uit voortkomen, want wanneer je moeilijk verbindt met anderen, wanneer je je wezenlijk anders voelt dan anderen, is er ook een grote kans dat de wereld een onveilige plek wordt. Die wereld die hoort niet bij jou, maar die wereld is onveilig, want daar leven allemaal andere mensen op dan ik. En het anders zijn, het anders voelen, statistisch gezien zou je kunnen zeggen, het kan nooit zo zijn dat je zo wezenlijk anders bent dat je nergens bij hoort. Daar hebben we te veel mensen voor. Daarvoor is ook pathologie. Stel, je voelt jezelf heel gestoord. Je denkt, ik ben de meest gestoorde depressieve persoon op aarde, of ik heb het meest narcistische karakter van allemaal. Dan nog zou je kunnen zeggen, kom op zoveel miljoen mensen in Nederland, je zal toch wel ergens een soort van gelijke tegenkomen. Ik denk dat dat ook wel klopt trouwens. Alleen de gedachte is natuurlijk dat dit een volledig subjectieve beleving is. Die onderliggende overtuigingen zijn echt voor mij. Die zijn subjectief. Dus ze zijn aan de binnenkant de weerspiegeling van mijn levensrealiteit. En als ik mij voortdurend anders voel, dan kan ik bijvoorbeeld gaan wegduiken uit het contact. Ik kan dat doen door helemaal geen verbinding meer te maken, maar ik kan het ook heel subtiel doen. Door heel lief te lachen of heel charmant te lachen of heel populair te zijn. En misschien merkt niemand dat, maar misschien breng ik maar de helft van mijn wezenlijke zelf in contact, omdat ik er ten diepste van overtuigd ben dat ik anders ben. Nou, ik zie dat we bijna een half uur bezig zijn en het krijgt een vervolg, maar deze drie belangrijke overtuigingen kunnen onder onze worstelingen met mindset, met gedragsverandering zitten. Zoals aangekondigd gaan we de komende aflevering een hele serie maken waarin we specifiek op de patronen, worstelingen, onderliggende overtuigingen en terugkerende gedragsproblemen gaan zitten die mensen in de praktijk heel vaak tegenkomen. En daarbij, jawel, gaan we het persoonlijke en het zakelijke of het persoonlijke en het professionele stukje ook nog integreren. Dat gebeurt maar heel weinig. Dus stay tuned en ik hoop dat dit je herkenning, inspiratie en verdieping heeft gegeven.